Hoofdstuk 3. Onsterfelijkheidsgeloof.
En nu het onsterfelijkheidsgeloof. Ik heb het al gezegd, maar het is een belangrijke stelling van deze uiteenzetting dat we de hierboven beschreven vormen van dodengeloof niet mogen verwarren met een echt onsterfelijkheidsbesef. Onsterfelijkheidsgeloof is de overtuiging over een bewust voortbestaan van het ik na de dood. Het feit dat men bij dodengeloof bang is voor een machtige dode, leidt niet tot de overtuiging dat men zelf ooit een machtige dode zal zijn. Er is een bepaalde vorm van onsterfelijkheidsgeloof, ik heb het reeds gezegd, die zich via die beeldzelen en dat levend lijk ontwikkelde in het oude Egypte, maar dat is eigenlijk een vrij uniek gebeuren in de wereldgeschiedenis. De echte formuleringen van onsterfelijkheidsgeloof zijn te situeren, volgens mij, dat is een van mijn theses, vanaf het eerste millennium voor Christus. En die expliciete formuleringen hebben eigenlijk drie vormen gekregen. Ten eerste, we hebben het reeds gehad, de onsterfelijkheid van de ziel, Plato. Ten tweede, de wedergeboorte, reïncarnatie, zielsverhuizing, transmigratie, metempsychose, samsara, de Indische term. Ten derde, de verrijzenis van het lichaam. Nu, ik heb het al gezegd, dat dodengeloof, er zijn sommige mensen die naïef denken dat dat een onsterfelijkheidsgeloof is, nee. Ik denk dat ik zeer formeel kan zijn als ik zeg dat de Griekse en de Romeinse cultuur voor de 5e eeuw, Plato, geen echt onsterfelijkheidsgeloof kende. Hetzelfde geldt, mijns inziens, voor de Sumerische cultuur, de Babylonische cultuur, de Assyrische cultuur en meer bepaald ook de Israëlitische cultuur, zoals die in het Oude Testament, de Tenach, naar voren komt. En in India is er volgens mij, voor de Upanishaden, circa 9e eeuw voor Christus, geen uitdrukkelijk geformuleerd reïncarnatiegeloof. Het is dus volgens mij een gebeuren essentieel vanaf het eerste millennium voor Christus. De eerste vorm die ik wil behandelen is dus die van de onsterfelijke ziel. Nu, dat christelijk chauvinisme waarover ik het al had, die heeft aanvankelijk geleid tot een etnologische theorie die men het animisme noemt. Men stelde vast dat er in allerlei culturen termen waren die een beetje equivalent waren met de term psyche, in het Latijn anima, onze term ziel. Nu, de radicale vorm van de ziel, namelijk de essentie van de menselijke persoon, die zou volgens het animisme langzamerhand uit dat zielsbegrip zijn voortgekomen. Dat is de zogenaamde evolutionistische benadering in de culturele antropologie. De grote figuur daarvan, 1889, Edward Burnett Tylor, stelt het als volgt: de mens heeft in zich een bezielend, levengevend principe, drager van de menselijke functies. Dat principe kan echter ook buiten het lichaam bestaan, bijvoorbeeld bij de dood of in dromen, en kan dan als schim ronddwalen. Drukt dat zo uit: a ghost soul animating man while in the body and appearing in dream and vision out of the body. Dat standpunt is thans volledig voorbijgestreefd. Vooral Ernst Arpman heeft eens en voorgoed aangetoond dat zowel de primitieve volkeren als Homerus en de oudste Veda-literatuur in India een duale, een dubbele zielsvoorstelling hebben. Dat wil dus zeggen, enerzijds zijn er de psyche, in het Babylonisch Utuku of Edimu, bij de Hebreeën, de Bijbel heet in die Rephaim, in het Vedisch Prana of Asu, en die zijn te vergelijken met de atemzelen of hoogzelen die ik besproken heb. Die kunnen zich uit het lichaam verwijderen bij dromen, traumzelen, en bij de dood, totengeist. Nu, naast die psyche is er iets helemaal anders, want tijdens het bewuste leven is er van deze psyche helemaal geen sprake. En dat geldt ook voor die equivalenten in die andere culturen.